Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I beat China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Bas Blokker en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Bas, goedemorgen.
Ah, goedemorgen Chris.
Op onze maandagmiddag 4 maart. Tja, het was weer een week hè?
Ja, dit was zeker een week en het was voor de president niet een goede week hè. Hier heeft hij een paar lastige dagen gehad.
Ja.
Geen wonder dat hij niet 3 kwartier, zoals aangekondigd, maar 2 uur lang bleef staan praten op de CPAC, de bijeenkomst van conservatief Amerika, afgelopen zaterdag. Daar had hij het eindelijk een beetje warm.
Ja.
Heel warm.
Nou, daar wou ik ook beginnen. Want het begon allemaal natuurlijk vorige week woensdag met die openbare getuigenis van Michael Cohen, zijn voormalige advocaat.
Ja.
Die hem, om maar even alvast wat te noemen, een racist en een oplichter noemde. En de volgende ochtend vertrok de president onverrichte zaken uit Hanoi, waar hij zijn vriend Kim Jong-un niet tot een akkoord had kunnen bewegen. Ja, aan het eind van die week stond Trump daar voor een toespraak voor de jaardag van die CPAC, die Conservative Political Action Conference, een beetje de invloedrijkste conservatieve organisatie in het land. Hè? Want wat zag je daar voor president?
Nou, ik zag iemand die binnenkwam en met de vlag begon te vrijen.
Ja,
dus hij
kroop erin.
Hij voelde zich goed.
Ja, ja.
Hij had er echt zin in. En nogmaals, hij stond voor 50 minuten op het schema. En hij is 2 uur blijven praten.
Mm-hmm.
Halverwege die 2 uur begon de energie een beetje weg te zakken in de zaal. En toen zei hij, by the way, are you okay? En toen begon hij te zeggen dat hij wel eens in de media leest dat de mensen weglopen bij zijn toespraak. Maar dat hij dat nooit ziet. Omdat als ze weglopen, dan gaan ze gewoon naar de wc en dan komen ze daarna weer terug.
Oh.
Met andere woorden, hij spoorde de mensen aan om vooral niet de zaal uit te lopen voor het oog van alle media.
Nee.
En dat deden ze ook niet. Ze waren heel aardig voor hem. Zijn gewone items kwamen weer voorbij. Maar het belangrijkste is dat daar de boodschap dat Amerika nooit een socialistisch land zal worden,
ja,
er heel erg werd ingeramd. Dat deed niet alleen Trump, maar dat deed eigenlijk bijna iedereen daar.
Ja. Ja, want er stonden ook wel weer een paar belangrijke mensen om me heen. Hè? Onder andere Lindsey Graham, die er ook sprak.
Ja.
Het was ook wel echt heel duidelijk, de rijen zijn gesloten. Hè?
Zeker, dat vond ik wel interessant. Kijk, CPAC heeft een reputatie. Hè? Het zijn de conservatieven van Amerika die daar spreken. En presidenten als George W. Bush, die gingen daar met knikkende knieën naartoe.
Ja.
Omdat ze altijd op hun laser kregen dat ze niet hard genoeg waren tegen die vervloekte radicale linkse socialisten van de Democratische Partij.
En dat ze te veel geld uitgaven.
Ja, alles. Dat ze de belastingen verhoogden. En ja. Ja, Trump werd gewoon in zijn pampers gelegd en in slaap gewiegd daar. Het was voor hem echt een warm feest. En precies wat je zegt, de rijen zijn heel erg gesloten. En dat is ook wel zo.
Hmm.
Trump is een president die de Republikeinen in een enorm strak keurslijf heeft gekregen.
Ja. Ja, nou daar komen we straks nog op terug. Even een paar dingetjes uit die toespraak. Ik zat vanochtend nog even naar CNN te kijken. En nou zijn ze bij CNN natuurlijk sowieso nogal opgewonden over Trump. Maar daar waren een paar mensen erg opgewonden over het feit dat het voor het eerst is dat een president in een officiële toespraak het woord bullshit heeft gebruikt.
Nou, maar weet je, dat viel me echt op. Ik zat daar in de zaal en ik zat naast een jongen die een fundamentalistische christen, laat ik voorzichtig zijn met hoe ik hem aanduid.
Hmm.
Die blijkens zijn perskaart een eigen talk radio show had. Een hele jonge jongen. En in het eerste kwartier zat hij naast me te klappen. Er zaten meer journalisten te klappen voor de dingen die Trump zei. En toen zei hij op een gegeven moment damn it. Toen zei hij op een gegeven moment bullshit. Hij zei op een gegeven moment hell. En die jongen heeft 1 uur en 3 kwartier lang met zijn handen in zijn zakken gezeten en voor zich uit zitten staren.
Oh jee.
Weet je, dat is toch wel gek. Trump heeft de evangelicals voor zich en hij voelde zich zo op zijn gemak.
Ja.
Dat we hier gewoon de cocksucker roepende Richard Nixon van binnen in de Oval Office ineens voor ons hadden.
Ja, en dat hij zich kennelijk, ja, of hij daarover nadenkt is mij nooit helemaal duidelijk. Of hij dat wel bewust doet, maar dat hij in ieder geval zich zo op zijn gemak voelt dat hij gewoon denkt dat hij dat kan doen.
Ja, ik heb het eerder gezien. We hadden de State of the Union, waar nog discussie was of Trump dan heel gematigd was en heel verzoenend. Hij kwam een week later in Texas, hè, bij El Paso.
Ja.
En dan zit hij daar gewoon de boeven helemaal op te stangen. En dan zegt hij, dit vind ik ook veel leuker mensen dan zo'n State of the Union.
Ja.
Daar moet ik beleefd zijn, maar dit ben ik.
Ja.
Dus het is gewoon een beetje zoals hij is.
Ja, bij CNN zag ik ook iemand die zei... ja, maar je ziet toch ook dat de president zenuwachtig is... want dat uitzicht bij hem namelijk ook in dit soort toespraken. En hoe dichterbij je komt als tegenstander... hoe harder hij om zich heen gaat slaan. Laten we even kijken of hij reden heeft om zenuwachtig te worden. En dan toch maar even beginnen met terugkijken naar Michael Cohen. De dingen waar president Trump zenuwachtig over zou kunnen worden... dat zijn in feite... drie grote beschuldigingen natuurlijk. De mogelijkheid van collusion, het samenwerken met de Russen... waar Robert Mueller vooral onderzoek naar doet. Obstruction of justice, waar Mueller ook onderzoek naar doet... maar misschien anderen ook nog wel. Dus of die in het hele proces daarna geprobeerd heeft... bewust het onderzoek te frustreren. En breed gezegd corruptie, fraude, financiële malversaties... tijdens of anders voor zijn presidentschap... Over dat eerste, over collusion. We spraken jou de woensdag dat Cohen getuigde. Maar dat was nog een beetje aan het begin van zijn getuigenis. Hij was toen net 2 uur bezig van de 7, geloof ik uiteindelijk. Jij zei toen, het valt mij vooral op wat Cohen zegt dat hij niet weet. Hij zegt namelijk, van collusion heb ik geen bewijs gezien. Is dat, als je de hele getuigenis terugkijkt, nog steeds het belangrijkste wat jij ervan meeneemt? Over collusion gesproken?
Over collusion wel, ja. Ik denk echt, daar kun je van mening over verschillen hoe die kwestie met WikiLeaks is. Kun je dat op één lijn zetten met de Russische regering? Of is het alleen maar een doorgeefluik en heeft Trump via, namelijk via de eeuwige Roger Stone en dan via WikiLeaks... toegang eerder dan andere mensen geweten wat WikiLeaks van plan was met de Hillary Clinton-mails.
Want dat was wat Cohen beweerde, hè? Ja.
Dat is het dichtst wat Cohen kon komen bij collusion. Ja. Hij zei met zoveel woorden, ik heb daar niet direct weet van.
Nee.
Dus ik heb het gevoel dat de president, ik vind hem daar ook altijd gek genoeg heel zelfverzekerd in.
Ja.
Als hij zegt, er is no collusion, nou is hij niet in zijn eerste leugen gestikt natuurlijk. Maar mij valt op dat hij nooit zulke zekere dingen zegt... over zijn financiële handel en wandel. Daar zegt hij in van, wat zitten ze daarin te vroeten? Ja, ja. Dat is toch echt iets anders dan dat je zegt... ik heb niks verkeerd gedaan met mijn belastingen.
Nee, precies. Cohen zei wel, ik heb er geen bewijs van gezien... maar I have my suspicions. Dat zei hij wel,
ja,
hè?
Dat zei hij.
Ja. Verder ging
en hij werd een beetje gevoed door een van de ondervragers... om te zeggen, zou meneer Trump in staat zijn... om zover te gaan dat hij met de Russen samenwerkt... Ja, zei Cohen toen, hij is tot alles in staat om te winnen.
Ja.
Dus dat vind ik geen bewijs.
Nee, absoluut niet. Dat zijn zelfs een beetje suggestieve opmerkingen, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Dat moeten we allemaal natuurlijk van Robert Mueller gaan horen. Wat voor bewijs daarvoor is, als er bewijs voor is, als het heeft plaatsgevonden. De geruchten waren dat hij afgelopen week met zijn eindrapport zou komen. Dat is niet gebeurd. Hoe staat dat ervoor? Wat weten we daarover?
Nou, my guess is as good as yours.
Ja.
Ik heb opgegeven om te voorspellen wanneer Mueller komt met zijn rapport. Het klonk vorige keer heel geloofwaardig, maar het is gewoon niet gebeurd.
Nee.
Dus ik weet het echt niet.
Nee, goed. Nee. Nou, gaan we gewoon...
Maar misschien moeten we even over die andere twee punten
hebben. Ja, precies. Nee, dat ga ik nu ook doen. Obstruction of justice. Daar heeft Cohen denk ik niet zo heel veel over gezegd, hè?
Obstruction of justice, dat kan zich uiten in het beïnvloeden van getuigen... om te liegen tegen het onderzoek, tegen de FBI.
Ja.
En dat is natuurlijk wel degelijk wat Cohen heeft gezegd. Toen wij elkaar woensdag spraken, toen had hij gezegd... het is niet met zoveel woorden. Maar hij liet eigenlijk steeds meer los tijdens het verhoor... van die codetaal die Trump gebruikt om hem te laten liegen. Om te zeggen, je mag niet vertellen hoe het zit met mijn contacten met Rusland. En dat is wel degelijk obstruction of justice.
Ja, precies. Dat gaat dan over dat Trump Tower project... waarvan Cohen in eerste instantie zei van... daar zijn we januari 2016 al mee opgehouden. En daarvan heeft hij later moeten toegeven, daar heb ik over gelogen. Onder andere tegen het congres, want dat is veel langer doorgegaan. En er waren eerder berichten dat er bewijs zou zijn dat Trump hem daartoe rechtstreeks opdracht heeft gegeven. Daarvan zei Cohen, dat heeft hij niet gedaan. Maar dat doet de president ook nooit. Die praat inderdaad in een soort codetaal. Hij zei wel, en dat was natuurlijk wel saillant, hij zei, de verklaring die ik daarover voor het congres heb afgelegd, is geredigeerd door de persoonlijke advocaat van Donald Trump.
Ja, en door de persoonlijke advocaat van Jared Kushner en Ivanka Trump. Dus ik vond dat juist, eerlijk gezegd, vond ik daar het verhoor sterker. Eerder was al de openings statement van Cohen naar buiten gekomen. Mm-hmm. Maar in het verhoor ging dat echt verder. Er werden gewoon namen genoemd van advocaten die hadden zitten meeschrijven aan die verklaring.
Ja.
En de huiscommissie vroeg hem dan ook, mogen we dan uw oorspronkelijke verklaring ook zien, meneer Cohen? Heeft u die nog?
Ja. Daar zijn ze nu naar aan het zoeken, geloof ik, hè?
Zeker.
Ja.
Dit zijn de vervolgstappen. Ja. Verschillende huiscommissies gaan nu nieuwe stappen zetten naar verder onderzoek. En Adam Schiff van de Intelligence Committee,
Intelligence, ja.
Die heeft al gezegd, ik heb nu al genoeg bewijs gezien voor obstruction of justice.
Ja.
En Gerald Nadler van de Justitiecommissie, ja, de voorzitter, die heeft al gezegd van ik ga 60 mensen uit de Trump-organisatie een dagvaarding sturen om meer informatie te krijgen.
Ja, precies.
Dus nee, de president heeft echt flinke schade opgelopen door dit verhoor.
Ja, ik zag die Nadler inderdaad in een van de Sunday-shows. Die zei zelf ook, er is geen twijfel aan dat de president obstruction of justice heeft gepleegd.
Nou, en daarom, hij is volgens mij meer op dat financiële handel en wandel en corruptiegedoe geïnteresseerd.
Ja.
En daar had Cohen natuurlijk heel erg veel aanwijzingen voor.
Nou ja, en daar is alweer iets interessants gebeurd. Want diezelfde Nadler van die Justice Commission, die heeft dus inderdaad nu documenten opgevraagd. Waaronder van Donald Jr. en van de directeur van de Trump-organisatie, ja, Alan Weisselberg. Met name die Weisselberg was een naam die naar voren kwam toen de linkse New Yorkse afgevaardigde Ocasio-Cortez, vond ik heel slim en bekwaam, doorvroeg bij Trump. Die zei namelijk gewoon, het ging over bijvoorbeeld, heeft Trump zijn rijkdom opgeblazen toen hij panden, zeker, moest verzekeren. Hè? Want dat zou gewoon fraude zijn. Die zei, bij wie moeten we zijn om te weten of hij dat gedaan heeft? Welke namen horen daarbij? En daar kwam die Alan Weisselberg meteen naar voren.
Zeker, een heleboel. Zij deed dat erg goed en slim, dat ben ik met je eens. Ik vind, zij zit zo in de schijnwerpers dat je als rechtgeaarde Calvinist ook wel eens denkt, tut, hoe goed ben je nou eigenlijk? Maar zij zette hier
bewijs het eerst maar eens, ja.
Nou ja, zij zette de zaken heel scherp neer, omdat ze zei, ik heb maar een paar minuten. En zij verzamelde duidelijke informatie voor de vervolgstappen van haar partij in het huis.
Ja.
En dat was erg goed. Ze had het over die schatkist die er nog ligt bij de uitgeverij van de National Enquirer. Het roddelblad dat voor Trump eigenlijk een heel belangrijk instrument lijkt te zijn geweest. En dan zei ze, is die schat er nog, meneer Cohen? En wie moeten we hebben om hem op te graven? Nou, dan noemde hij namen David Packer, Barry Levin.
Ja.
En inderdaad, hij heeft zijn geld, zijn vermogen nu eens hoger voorgesteld om zo hoog mogelijk op de Forbes rijkste mensenlijst te komen. Maar meestal natuurlijk lager voorgesteld om bij de Belastingdienst minder te hoeven betalen.
Mm-hmm.
Wie weet daar nog meer van? Nou, toen noemde hij inderdaad Alan Weisselberg. Denk ik een ongelooflijk belangrijke getuige.
Ja.
Die man is al bij de Trump Organization sinds vader Fred Trump die leidde.
Ja.
En hij noemde, ik herinner me iemand met de geweldige achternaam Calamari. Maar goed, dat was een hele scherpe set. En er was nog een afgevaardigde die even snel wat namen binnenhengelde.
Ja.
Kennelijk hebben ze dat ook formeel nodig om die subpoenas, die dagvaardingen, te kunnen uitgaan.
Ja, nou ja, en dus met als gevolg wat je zei, dat die juridische commissie van het huis inmiddels allerlei documenten heeft opgeëist, waaronder van Donald Trump Jr. Dit zijn wel, Bas, twee rode lijnen. Hè? De president heeft een paar rode lijnen getrokken en heeft gezegd, zodra ze aan mijn financiën gaan snuffelen, gaan ze voor wat mij betreft te ver. En familie is natuurlijk ook een rode lijn.
Ja, fantastisch. Hè? Familie is een rode lijn. Je mag het hardop niet echt zeggen, maar het wordt al hardop gezegd, dus mogen wij het ook. Er zijn natuurlijk allerlei gekke parallellen met hoe Trump zich opstelt en hoe we dat uit de Godfather en andere maffia-series kennen. En daar hoort die rode lijn voor de familie natuurlijk ook heel erg bij. Kijk, hij heeft zelf zijn familie helemaal zijn organisatie ingetrokken. Ik krijg elke dag mailtjes of van Donald Trump, of van Eric Trump, of van Lara Trump, of ik op de president wil stemmen. Ivanka en Jared werken gewoon in het Witte Huis.
Ja.
Dus hij heeft er een familieorganisatie van gemaakt, net zoals de Trump Organization dat was. Dus ja, dat ze dan ook bij zijn familie uiteindelijk aankloppen om informatie over hem, is natuurlijk volkomen normaal.
Ja, volkomen normaal, maar daar begon ik mee, de wijsheid van die man bij CNN vanochtend. Die zei, ja, de president wordt hier toch ook wel erg zenuwachtig van.
Ja, zeker, absoluut. Het is heel erg zo. En zeker als het om zijn financiële handel en wandel gaat.
Ja, ja.
Kijk, iemand die de boel gewoon oplicht, die is erg kwetsbaar voor justitie. En de Belastingdienst, wat dat betreft, een hele harde organisatie, die gaat terughalen en die gaat mensen in de gevangenis zetten.
Ja, Overigens, dat onderzoek wat die juridische commissie nu op gaat zetten is ook wel weer zo groot, dacht ik. Dat gaat heel lang duren. Het lijkt me bijna onmogelijk dat je zoiets kan afronden voor de verkiezingen van volgend jaar. Ik bedoel, dit is ook wel een strategie waarvan ik denk, ja, dat is wel om de boel warm te houden, maar misschien ook wel om te voorkomen dat ze in een mogelijke impeachment situatie terechtkomen. Want daar hebben ze eigenlijk niet zoveel zin in.
Ja, nou, dat is heel erg koffiedik kijken, vind ik. Mm. Omdat het, en iedereen probeert het ook hoor, maar ja. Ik denk namelijk dat hier niet een vaste strategie in zit.
Nee.
Ik denk dat ze echt per week, per dag misschien wel hun strategie proberen fijn te tunen. En ze weten het niet precies.
Mm.
Kijk, impeachment is echt een bronco horse. Die vliegt en bokt, dat gaat alle kanten op.
Ja.
En we weten dat Bill Clinton vanuit een rampzalige populariteit voor een tweede termijn is herkozen. Dat zijn partij ontzettend heeft geprofiteerd.
Precies, in de midterms toen.
Procedure. Ja, ja. In de midterms toen, ja. Maar in elk geval, dat is een onvoorspelbaar instrument. En is het gunstig om de president in de tang te houden in de verkiezingscampagne, of is dat ongunstig? Dat weten ze gewoon niet, omdat daar is geen laboratoriumsituatie voor. Dat moeten ze gewoon gaan uitvinden.
Ja.
En we weten dat Trump heel gretig zijn slachtofferschap uitvindt bij gelegenheden als CPAC en op zijn rallies. Zo van, ze moeten mij ook altijd hebben en geen enkele president is zo oneerlijk behandeld als ik. Ja, dat gaat hij natuurlijk uitvinden en we gaan zien hoe dat zich uitbetaalt.
Ja, wat daarbij interessant was, denk ik, was ook nog iets wat Cohen zei. Tot slot, iets intrigerends. Een van de commissieleden vroeg of hij wist of er nog meer criminal investigations tegen de president waren. Hij zei ja, maar daar mag ik niks over zeggen. Want dat zit bij de aanklagers in dat befaamde Southern District in Manhattan. En die onderzoeken ook Trumps financiën. Maar daar mag ik het niet over hebben.
Ja. Heel intrigerend, hè? Ze vroegen namelijk van, kunt u iets vertellen over het laatste gesprek dat u met president Trump had? En zei hij, nee, dat mag ik niet, want daar zit nog een heel onderzoek aan vast.
Ja.
Heel fascinerend.
Ja.
Ja. Maar dat wordt al vaak gezegd, hè? Dat Southern District van New York, die zo'n onderzoek doet naar de financiën van Trump, dat een gevaarlijker wapen is in juridische strijd tegen Trump dan misschien wel het hele Mueller-onderzoek.
Ja. Ja. Oké, en dan die volgende dag, Bas. Daar stonden ze in Hanoi. De tafel was al gedekt. Ja. De lunch was bijna uitgeserveerd. En de pennen waren geslepen voor het ondertekenen van het grote akkoord. En toen kwam het niet. Want, zei Trump, ja, soms moet je weglopen. En ik kreeg niet wat ik wou hebben. Namelijk volledige nucleaire ontwapening. En dan gaan we het niet doen. Ik las een reconstructie in de New York Times waaruit naar voren kwam dat het toch vooral Trump zelf is geweest die bleef vasthouden aan zo'n grand bargain. Terwijl mensen met verstand van zaken die er langer met dat bijltje hakten zeiden, ja, dat gaat niet werken, want ze gaan hun nucleaire wapens zo niet opgeven. Dat kan alleen maar stapsgewijs. Is dat wat jij vooral ook leest of niet?
Kijk, dat is David Sanger van de New York Times.
Ja.
Is de best ingevoerde journalist op dit gebied.
Ja.
Dus zijn reconstructie zag er vlekloos uit. Er zit natuurlijk wel een manier van kijken in.
Ja.
Namelijk, Trump wanted to, wat was het ook weer, play it big of zoiets? Of the big
bargain. Ja, grand bargain.
Hij wilde het op tafel gooien, zo van, ik ben hier als Trump. Dat is, denk ik, het enige wat je Trump kunt verwijten hierin.
Mm-hmm.
Dat hij dacht dat zijn eigen persoon zoveel gewicht in de schaal zou leggen dat hij een dictatuur die al een kwart eeuw zich verzet tegen dit soort voorstellen ineens zou omduwen. Dat is gewoon niet gebeurd. Wat je met je voelt in die reconstructie is dat hij, hoe die zou zijn geschreven als Trump wel iets had getekend met Kim. Want dan had David Sanger namelijk kunnen schrijven, met alles wat we weten dat de Noord-Koreanen verborgen houden, is dit een rampzalig verdrag.
Dat zei Trump zelf tijdens de persconferentie ook, hè? Ik had wel iets kunnen tekenen, maar dan hadden jullie, wijzend op de zaal, geschreven, moet je kijken wat hij nou weer getekend heeft.
Ja. Zeker. En in dit geval denk ik dat Trump gelijk heeft.
Mm-hmm.
Moet je nagaan wat er dan was gebeurd. Bij de eerste top was iedereen daar toch zo bezorgd over. Van, ja, wat heb je allemaal weggegeven?
Ja.
Je hebt een verschrikkelijke dictator. Heb je, moet zeggen, geloofwaardigheid gegeven, een soort eer gegeven, door daar zelf naartoe te gaan, te zeggen we fell in love later. Ik denk dat het feit dat hij het niet getekend heeft, is een bewijs dat hij nog altijd verstandige ambtenaren om zich heen heeft en adviseurs.
Ja.
Ja. Hij heeft natuurlijk daar wel PR-gewijs een hele nare zeepert gehaald door de kwestie van die Amerikaanse jongen die zo akelig is behandeld in Noord-Korea dat hij is gestorven. En daar is hij niet goed uitgekomen. In CPAC begon hij er ook weer over van hoe erg het is. I love Otto. En qua PR is dat gewoon een hele slechte zaak.
Omdat hij daar zei, mijn vriend Kim heeft tegen me gezegd dat hij er niks van wist en dat geloof ik. Ja. Is dat schadelijker dan überhaupt het mislukken van de deal, denk je?
Ik denk dat het mislukken van de deal niet schadelijk is. Fox News of All Media, die legt de Amerikanen sinds de eerste top werd aangekondigd in 2017... steeds vragen voor over hoe de president het doet met Noord-Korea. En dan krijgt hij gewoon ongeveer steeds de helft van de goedkeuring. Dat is meestal meer dan hij voor het hele land krijgt.
Ja.
Amerikanen vinden dus dat hij daar goed zijn best doet.
Ja, dat zal ook te maken hebben met het feit dat de oorlogsdreiging ontegenzeggelijk nu minder is dan 2 jaar geleden. Ja. Dat is absoluut waar.
Nou, of in elk geval, er wordt inderdaad even niet getest.
Nee. Nee. Goed, Bas, sorry, ik ga je onderbreken, want anders dan komen we weer niet aan de democraten toe. En dat moet nu echt even. Ja. Er zijn nu 14 of 15, we slaan van alles over, kan niet anders.
Je hebt gelijk.
14 of 15 kandidaten inmiddels. Het afgelopen weekend Bernie Sanders, lang verwacht, die stelde zich opnieuw kandidaat. Vanochtend kwam daar weer een gematigder kandidaat bij, de voormalig gouverneur van Colorado, John Hickenlooper. En jij noemde nog iemand uit New York?
Inslee, Washington State.
Oh, Washington State.
Aan de westkust.
Okay.
Die zit weer aan de Bernie Sanders kant. Hickenlooper is een oud-gouverneur en die zei in 2012 nog, heb ik even teruggezocht, ik ben zo gematigd dat ik mezelf weinig kans geef.
Maar daar heb je wel het dilemma van de democraten. We hebben het wel eens eerder aangestipt, namelijk bij de laatste verkiezingen zijn er veel hele progressieve democraten gekozen, onder andere Ocasio-Cortez waar we het over hadden, maar ook een aantal gematigden, juist op de plekken waar Trump eerder gewonnen had. En waar moet je de verkiezingen gaan winnen? Dat wordt voor de democraten toch een van de grote vragen. Moeten we met een behoorlijk linkse kandidaat erin gaat. Trump zou het heel prettig vinden, want dan kan hij dat thema van het dreigende socialisme helemaal uitvinden. Of moeten we toch gewoon als gebruikelijk proberen dat midden te overtuigen met een veel gematigder kandidaat? Joe Biden zou er nog bij kunnen komen. Die tegenstelling begint nu al op te spelen bij de Democraten, want vorige week was er ruzie in de fractie in het huis.
Ja, zeker. Die ruzie, dat ging over de vraag. We zeggen altijd heel plechtig van we willen met twee partijen samenwerken. En nu was dat gebeurd. Notabene bij een van de eerste bipartisan bills. Een wapenwet. Controle voor wat voor iemand probeert hier mijn wapen te kopen. Die background checks werden uitgebreid. Voor Amerika is dat heel wat. En de CPAC is daar bijvoorbeeld niet blij mee. De gematigde Republikeinen zijn daar wel blij mee. Die hebben meegestemd met een voorstel van de Democraten. Maar ze hebben een abonnement aan toegevoegd. Waardoor het toch weer wat giftiger werd, dat amendement in elk geval. Dat bestond eruit dat wapenverkopers voortaan de immigratiedienst op de hoogte moet stellen als een illegale immigrant een wapen wil kopen. En dat amendement werd door 26 democraten gesteund. En toen was inderdaad Alexandria Ocasio-Cortez, die zei van wat een schande is dat je meestemmen met en dit is niet progressief en ik zal jullie namen doorgeven aan het publiek als ze daarom vragen. Dus die maakte daar een hele tour van. En wat je ziet zijn dus twee dingen. Ten eerste dat er gematigde democraten zijn die aan hun kiezers thuis willen laten zien, wij zijn in voor redelijke argumenten. En dat de republikeinen die scheuren in die fractie zo groot mogelijk willen maken. Dus die gaan elke gelegenheid te baat nemen om met dit soort amendementen die redelijk klinken en eerlijk gezegd, als je het naar mij vraagt, ook redelijk zijn. Maar goed, ik ben dan ook een gematigde democraat, denk ik. Maar die gaan die scheuren proberen groot te maken om die democraten uit elkaar te spelen.
Ja.
Wat ook belangrijk is, ik was afgelopen week in Oklahoma City om juist naar zo'n gematigde afgevaardigde te kijken. Kendra Horn heet die. Die heeft verrassend gewonnen in een doorgaans heel republikeins district. Het was voor het eerst sinds 44 jaar dat er weer een democraat naar Washington werd gestuurd vanuit dat district. De mensen om haar heen zeggen, alles wat ze nu doet ligt onder een republikeins vergrootglas.
Mm-hmm.
Als ze ook maar met $1 belastingen wil verhogen, dan zeggen de republikeinen thuis, zie je nou wel dat we haar niet hadden moeten sturen.
Ja.
En vergis je niet, wij kijken natuurlijk het meest naar de presidentsverkiezingen. En die zijn voor de partij als geheel van het grootste belang. Maar over 2 jaar wordt ook het hele huis herkozen. Dus al deze gematigde democraten, die kunnen, tenzij ze gewoon op een harakiri-missie zijn om een democratische president te krijgen, maar dat zijn ze meestal niet, die willen worden herkozen. Ja. Dus die gaan niet meestemmen met hele radicale linkse ideeën. En die gaan dus af en toe meestemmen met de Republikeinen. En het is aan partijleider Nancy Pelosi om haar wijde vleugels uit te spreiden over alle twee die kampen.
Ja. Zie daar het dilemma van de democraten. En gek genoeg, om het cirkeltje even rond te maken tot slot. Aan de andere kant werkt het ook zo. Hè? Want we hadden het erover dat ja, de rijen echt gesloten zijn rond Trump. Maar dat heeft er natuurlijk ook heel veel mee te maken. Dat al die afgevaardigden bang zijn dat als ze Trump tegen zich hebben, dat zij dan straks niet herkozen worden.
Zeker, ja. Daarom is het ook uitzonderlijk. Als ik nog één hele kleine uitstap mag maken, is het zo bijzonder wat er nu gebeurt rond die national emergency. De noodtoestand die Trump heeft afgekondigd, die is in het Huis van Afgevaardigden, is daar een motie van afkeuring, zou je kunnen zeggen, voor aangenomen.
Ja.
Nou, klinkt niet heel bijzonder, want de Democraten hebben daar immers de meerderheid. 13 Republikeinen hebben meegestemd. Ja. Ook Republikeinen die zeggen dat ze voor een grensmuur zijn. En wat er nu aan het gebeuren is, is dat Trump ook in de Senaat geen meerderheid voor zijn noodtoestand lijkt te krijgen. En dan hebben ze, de Democraten, daar toch ook een bres in de muur geslagen.
Ja. Ja, Rand Paul, een van de wat meer libertaire republikeinse senatoren, heeft net verklaard dat hij ervoor gaat stemmen, hè, voor die motie van afkeuring.
Ja.
En er waren er al 3, dus daarmee zouden ze de 4 hebben die ze nodig hebben, de democraten.
Ja, 4 hebben ze nodig. En er zijn er 4 die hebben gezegd, ik doe het niet. En er zijn er 2 die dat nog een beetje in het midden laten. John Kennedy in Louisiana, die zeggen tegen Trump, keer nou terug op je schreden, anders moet ik tegenstemmen. Dat zou echt een klap in het gezicht van Trump zijn. Want dan moet hij zijn eigen Republikeinen wegvetoen.
Ja, en dat gaat hij doen, heeft hij al gezegd.
Dat gaat hij doen.
Ja.
Ja.
Kijk, zo probeert men elkaars zwakheden uit te buiten.
Zo is het.
Over 2 weken gaan we door. Dankjewel, Bas.
Oké, Chris. Dag.
Als deze podcast naar meer smaakt, probeer dan ook eens een andere uit het rijke aanbod van NPO Radio 1. Luister bijvoorbeeld eens naar De Brand in het Landhuis, over een spannende zoektocht naar een mysterieuze brand.